om hier weer te zijn. In Ermelo. Ook mooi om te horen. Ja, die getuigenissen. Want daardoor leer ik jullie ook weer een beetje beter kennen. En ik zat te denken, want het is eigenlijk wel mooi dat in een gemeente, ja, hoef je niet mooier voor te doen dan je bent. We weten allemaal dat we soms de fout ingaan en dat er dingen misgaan enzovoort. En we zijn van nature soms een beetje geneigd om dat te verbloemen, hè? Om onszelf heel mooi voor te doen aan de buitenwereld en aan andere mensen. En die binnenkant dan een beetje te laten of onze mindere kantjes. Maar juist om het hier te vertellen wat er soms misgaat. Daarmee creëren we een stuk openheid. En dat lucht ook op. En dat is ook goed. En dat heeft ook wel een beetje te maken met het thema van vanmorgen. Kees noemde het een spannend thema, maar dat mogen jullie aan het eind beoordelen. Het gaat vanmorgen over het thema ik zie wat jij niet ziet. En dat zien wij op drie manieren terug bij de zalving van koning David. En daar ga ik eerst een paar stukjes over lezen. Ik begin bij 1 Samuel 15 vers 11. Een paar teksten uit 1 Samuel 15 en daarna een stukje uit 1 Samuel 16. Daar vertelt God aan Samuel dat Saul geen koning meer mag zijn. En dan staat er in vers 11, dat zegt God dan, ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Dan gaan we naar vers 35 van 1 Samuel 15. Daar staat, Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Maar Samuel rouwde over Saul. En de Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. En dan lezen we nog een paar stukjes uit 1 Samuel 16, eerst vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Izei, de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien, onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. En dan moet u Izei voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had. Nou, komt hij in Bethlehem. Dan komen die zonen van Izei. En dan denkt Samuel bij de oudste, Eliab, die zal het zeker zijn, omdat hij er geschikt uitziet. Maar dan zegt God in vers 7, maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan wordt uiteindelijk toch David erbij gehaald. En die komt binnen en dan staat er in vers 12. Toen stuurde hij een bode, dat is Izei, en bracht hem. Dat is David. En hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. En de Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. Tot zover. Ja, ik zie wat jij niet ziet. Daar gaat het over. En die ik, dat is dan God. Dat moet je even goed onthouden. Die ik, dat is God. We zien in dit gedeelte de zalving van koning David op drie manieren naar voren komen dat God iets ziet wat wij niet zien. En het eerste is dat God niet alleen naar het verleden kijkt, maar ook naar het heden. Dat zien we in vers 1 van 1 Samuel 16. Want dan zegt God tegen Samuel, hoe lang rouw je nog om Saul? Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar Saul, dat vind ik altijd een beetje een trieste figuur. Hè? Een beetje de Judas van het Oude Testament. Hij begon goed, Op het moment dat hij gezalfd moet worden, is hij heel nederig en dan kunnen ze hem nauwelijks vinden. Maar goed, dan wordt hij uiteindelijk toch gevonden en wordt hij tot koning gezalfd. Hij dient God, hij luistert, hij behaalt overwinningen. Maar dan op een gegeven moment zie je het met Saul achteruit gaan. Dan gaat hij zelf offeren. Hij luistert niet meer naar God. Hij moet heel Amalek uitroeien, maar laat die koning leven. En dan willen ze wel de slechte spullen. Ja, die geven ze nog aan God en de slechte dieren. Onder aanleiding van Saul, of aanvoering van Saul. Maar de beste dieren, die laten ze leven. En dan gaat Saul op een gegeven moment, dat is niet zo bekend, maar dat staat in hoofdstuk 15, naar de berg Karmel. En dan laat hij voor zichzelf een gedenkteken oprichten. En dan komt Samuel en dan neemt Saul ook nog niet zijn verantwoordelijkheid. Dan geeft hij een beetje de schuld aan het volk. En dan liegt hij. En dan is het voor God klaar. Dan verwerpt God Saul als koning. Heel triest. Als je goed begint. Een goed begin is halve werk, hè, zeggen ze wel eens. Maar als het zo met je eindigt. Dat is niet alleen triest voor Saul, maar ook voor God zelf en voor Samuel. Dat lees je ook in dit stuk. Er staat dat God er berouw over had, dat hij Saul tot koning had gezalfd. Voor God is het ook erg. En voor Samuel ook. Ik weet niet of jullie net is opgevallen, maar in de eerste tekst die we lazen in 1 Samuel 15 vers 11. Hè, daar staat dat Samuel, als hij hoort dat Saul als koning verworpen is, diep geschokt is. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat niet helemaal goed vertaald is. Ik denk dat de vertalers het niet aangedurfd hebben om hier te vertalen wat er letterlijk staat. Er staat namelijk iets, een woord dat betekent ontsteken. Eigenlijk zou je hier moeten vertalen, hij werd wit heet van boosheid. Je vindt precies hetzelfde Hebreeuwse woord bij Jona. Als Jona te horen krijgt van God dat hij Nineveh spaart en niet veroordeelt. Dan staat er ook dat Jona ontstak. Je leest het ook bij K in, als hij doorheeft dat God het offer van Abel wel aanneemt en van hem niet. En je leest het ook bij koning David zelf. Als Uzzia sterft omdat hij de wagen met de ark aanraakt. Ontstak. Woedend. Boos. Tuurlijk, er zit ook iets van diep geschokt in, van verdriet. Maar hij is vooral boos. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom, hè? Waarom is Samuel boos? Is hij boos op Saul? Omdat hij denkt van ja, jij begint zo goed. En dan loopt het nu op deze manier met jou af, zou kunnen. Is hij boos op het volk? Omdat Samuel al gezegd had van ja, dat koningschap, hè? Jullie willen een koning. Net zoals die volken rondom jullie, maar dat loopt helemaal op niks uit. En dat zie je nu, zou ook kunnen. Misschien is hij ook wel boos op zichzelf, hè? Samuel had twee zonen. En we lezen van die zonen dat ze, ja, dat ze er een beetje een potje van maken. En dat ze niet geschikt waren als richter. Misschien is hij ook wel een beetje boos op zichzelf. Ik denk dat hij ook vooral boos is op God. God was immers degene, dat kun je nalezen bij de zalving van Saul. God was degene die uiteindelijk tegen Samuel gezegd had, Saul moet je zalven als koning. Dit is de persoon die gezalfd moet worden als koning. En dan moet Samuel Saul zalven als koning en dat doet hij. En hij wist dat het van God was, hè, want God had het letterlijk tegen hem gezegd. Al vindt God het natuurlijk het hele idee van een koningschap niet goed. Uiteindelijk gaat God er dan toch in mee. En nu zet God zelf Saul af. Is God dan wel betrouwbaar? Als hij eerst zegt het gaat zo en uiteindelijk verwerpt hij Saul als koning. En hoe moet dat met dat volk Israël? Geen leider meer, geen koning meer. Ik kan me die boosheid en die teleurstelling en dat verdriet, want dat zit er allemaal in en dat diep geschokt en die boosheid. Ik kan me dat wel een beetje van Samuel voorstellen. Je moet een beetje oppassen altijd om alles uit de Bijbel direct over te zetten naar je eigen leven. Maar altijd goed kijken naar de context. Maar er zijn wel heel veel situaties, denk ik, die hiermee te vergelijken zijn en die je zomaar kunt herkennen. Misschien heb je een relatie gehad. Zou kunnen. Je had erom gebeden, je had God erom gevraagd en je wist zeker dat het van God was. Je had iemand op het oog en je dacht, die is het. Heere God, ik vraag me af, is dit degene met wie ik mijn leven moet delen? Of is dit degene met wie ik een relatie aan moet gaan? Je wist het zeker. En je kreeg een relatie en het ging over of het ging uit. En je denkt, Heere God, hoe kan dat? Ik wist het zo zeker, ik wist het zo goed. Of je had als gemeente, ik weet dat niet, maar je had als gemeente een plan, een bepaalde activiteit of een bepaalde richting of wat dan ook, weet ik niet. En je ging met de gemeente in gebed. En je zei, Heere God, is dit uw wil? Is dit uw weg? En je had groen licht van boven. Je wist het zeker, er waren meerdere mensen. Ik schets even een voorbeeld. Hè. Ik weet echt niet of dit zo is. Maar er waren meerdere mensen die wisten dat het die kant op moest gaan. En in het begin ging het goed en het ging lekker. En na verloop van tijd bloedde het dood. En lag het op zijn gat. Heere God, hoe kan dat nou? Wij gingen toch uw weg? Of je kwam met iemand in contact, een niet-christen. En hij was geïnteresseerd en je had echt het idee dat hij christen zou worden. Dat hij heel dicht bij het punt van geloofsovergave zat. En je dacht, nu is hij er. En uiteindelijk haakte hij toch af. Wat kun je dan boos zijn? Wat kun je dan teleurgesteld zijn? Wat kun je dan verdrietig zijn? Omdat je zo het idee had dat het van God was. En het was misschien ook wel van God, want God had tegen Samuel hier ook gezegd dat hij Saul moest salven. Ja, maar uiteindelijk verwierp God Saul ook als koning. Heel triest, als het zo loopt. Heel verdrietig ook. Dat begrijp je niet altijd. Als je zulke situaties in je leven hebt, heb ik ook. Ik kan er zo een paar voorbeelden van noemen, dat doe ik vanmorgen niet. Maar situaties waarin je wist dat iets Gods wil was. En dan loopt het op een bepaalde manier in je leven zo. En dan gaat het een andere kant op, of het stopt, of wat dan ook. En dat kun je dan heel vaak niet begrijpen. Ja, wat moet je dan doen, hè, als je in zo'n situatie zit? Mensen hebben dan soms allerlei adviezen, goed bedoeld. Er zit soms ook best wel wat in. Nou, als je goed naar de geschiedenis van Samuel kijkt, hoe dat gaat met Saul en hoe die overgang van Saul naar koning David gaat, want dat is een overgang, hè, dat is een heel proces, daar komt misschien zo meteen nog wel op. Dan zie je dat Samuel vier dingen doet. En dat kan ons helpen als we ook in zo'n situatie zitten of als we in zo'n situatie terechtkomen. Het eerste wat Samuel doet is rouwen en zijn hart uitstorten bij God. Dat staat in het mooie in dat vers. Dan staat er: hij riep de hele nacht tot de Heere. 1 Samuel 15 vers 11. Hij riep de hele nacht tot de Heer. Ik denk dat niemand van jullie, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien hebben jullie dat wel eens gedaan, maar de meeste van ons zullen niet een hele nacht tot God geroepen hebben. Maar als je ergens mee zit, als iets je zo dwars zit, deel het dan met anderen, maar deel het vooral met God. Roep het naar God uit en rouw. Rouw, dat kan een heel gezond proces zijn. Dat doet soms vreselijk pijn. Je kunt rouwen om een verlies van iemand. Iemand die is overleden. Plotseling overleden. Maar je kunt ook rouwen om een situatie of om een persoon die nog wel leeft, maar waarvan je merkt, ja, het gaat mis of het gaat de verkeerde kant op. Of die situatie is ontspoord. Rouwen en uitroepen naar God. Als je Samuel de volgende morgen had gezien, jongens, dan had hij diepe wal onder zijn ogen. Rode ogen, schor, hees. In het Midden-Oosten kunnen ze dat sowieso wat beter. Het uiten van hun verdriet en hun boosheid. Rouwen. Tweede is je laten corrigeren door God. Want het eerste punt wat ik had was, God kijkt niet alleen naar het verleden, maar ook naar het heden. Ik vind dat heel mooi, hè? Dat in 1 Samuel 16, dan zegt God niet tegen Samuel, ja, nu ben je boos op mij geworden en nu heb je de hele nacht tegen mij geroepen en daar moet je eens mee op. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, hoe lang rouw je nog over Saul, die ik verworpen heb? Je kunt boos zijn en je mag je boosheid naar God toe uiten. En je mag rouwen. Maar, zegt God in deze situatie, nu is het ook weer tijd voor een volgende stap. Ik heb wel eens van iemand gehoord, er is bij God geen weg terug, maar wel een weg vooruit. Nou, voor Saul was er letterlijk geen weg terug om koning te blijven. Maar voor Israël is er wel een weg vooruit en voor Samuel ook. Dat is zo mooi, hè? Dat als je dat ziet, dat hele koningschap, dat is natuurlijk een ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dat is een klucht. Dat is vreselijk. God was de koning van Israël. En dan komen ze op een gegeven moment, dan komen die Israëlieten bij Samuel. Ja, wij willen net als die koningen rondom ons. Wij willen ook een koning. Nou, dat is secularisatie. Wij willen net als de wereld zijn. Wat er om ons heen gebeurt, dat willen wij ook. En dan wordt Samuel boos en verdrietig. En dan zegt God, ze hebben niet jou verworpen. Ze hebben mij verworpen. En dan gaat God er toch in mee. Door een koning aan te wijzen, dat is Saul. En dan loopt dat project koning op niks uit. Want Saul, die verknoeit het. En dan zegt God niet, en nou is het afgelopen. Nou wil ik er niks meer mee te maken hebben met dat volk. Nou wil ik niks meer met jullie te maken hebben. Geen koning meer. Nee, wat zegt God? Ik heb voor mij een koning voorzien. Er staat letterlijk, of in de HSV, er staat, ik heb voor mij een koning gezien. 1 Samuel 16 vers 1. Maar je kunt ook vertalen met voorzien. Zoals God een offer had voorzien toen Abraham Isaac ging offeren. En er uiteindelijk een ram geofferd werd. Iets zien betekent in dit geval niet alleen dat God David zag. Nee, maar ook dat hij degene was die een koning aan het volk Israël gaf. Hij zorgde voor een koning. En hij voorzag een nieuwe koning voor Israël. God geeft zijn belofte. Dat is het derde. Samuel die mag rouwen, maar daar moet hij mee stoppen. Hij moet zich laten corrigeren door God. En het derde is, hij mag de belofte van God ontvangen. En als je goed in dit stukje leest, vers 1 tot en met 3, dan krijgt hij eigenlijk twee beloften. In de eerste plaats belooft God dat hij een koning zal voorzien. Niet jij, Samuel, bent verantwoordelijk dat er een koning komt. Ja, Samuel moet hem zalven. Die wordt erbij betrokken. We worden ingeschakeld. Maar God is degene die een koning voorziet. En het tweede is, nog een prachtige belofte, dat Samuel van God te horen krijgt dat God zelf iemand aan zal wijzen die koning wordt. Vers 3. Ik zal iemand aanwijzen die koning wordt. Dat zijn de twee beloften waarmee Samuel het mag doen. En dat is in al die situaties waarin we het moeilijk hebben, waarin we het soms niet zien en waarin we niet het hele plaatje al zien, want Samuel wist hier ook nog bijna niks. Spannend hoor, hij moet straks naar Bethlehem en ja, hij weet dat hij iemand als koning mag gezalven, maar hij heeft nog geen naam, hij weet nog niet welke zoon. En dat zijn er nogal wat die Isaïe heeft, want die heeft er 7 of 8, weet ik even niet precies. Hij krijgt wel een belofte en dat is waarin wij het mogen doen en waarin we het moeten doen in ons leven, met de belofte van God. En dan het laatste, dat is dat Samuel gaat op Gods woord. En Samuel deed, vers 4, wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Gaan op Gods woord. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Dat is niet dat je alles weet. Of dat je het allemaal kunt verklaren. Of dat je het hele plaatje al voor je hebt. Hè. Dat is vooral moeilijk voor mensen die een beetje controlfreak zijn. Die willen graag alles van tevoren precies weten. Maar dat werkt bij God niet zo. God geeft een aanwijzing. Hij geeft een belofte. En daar moet Samuel mee doen. En dan gaat hij. Dan komen we bij het tweede punt. He, dus God kijkt niet alleen naar het verleden, maar ook naar het heden. Het tweede is, God kijkt niet alleen naar de buitenkant, maar ook naar de binnenkant. Maar even voorstellen hoe dat gaat. He. Samuel die heeft die opdracht van God gehad. En nou, dan gaat hij op weg naar Bethlehem. Vanuit Rama, dat is ongeveer 20 kilometer jongens. 20 kilometer. Zie je hem al lopen? Flesje olie in zijn hand? Nee. Hij heeft geen flesje olie in zijn hand, want dat zou Saul zien. Hij heeft een flesje olie, denk ik, in zijn binnenzak. Want als hij een fles olie heeft, dan kan Saul zomaar zien dat hij bezig is om een koning te gaan zalven. Want de weg van Rama naar Bethlehem, de weg van de woonplaats van Samuel naar David, die liep dwars door de woonplaats van Saul. Dat maakt het extra moeilijk voor Samuel om te gaan. Hij liep daar denk ik niet met een fles olie in zijn hand, hij liep daar met een touw en er liep een kalf aan. 20 kilometer met een kalf lopen, dat is ongeveer van Ermelo naar Barneveld of bedenk maar een andere route. 20 kilometer met een kalf lopen om te gaan offeren in Bethlehem. Vind ik zo mooi hè, Samuel is bang, die zegt tegen de Heere God, dan moet ik Saul gaan zalven en als Saul dat hoort dan laat hij me doden. Ja, dat snap ik wel, koning is natuurlijk machtig. En wat zegt God dan? Nee, je moet wel eerlijk zeggen dat je een koning gaat zalven, nee. Zo ken ik God eigenlijk helemaal niet zo. God geeft Samuel een afleidingstruc. Hij hoeft niet eens de hele waarheid te vertellen. Je moet gewoon zeggen als je in Bethlehem komt dat je een dier gaat offeren. Dat er een offerfeest is. Wij zijn al geneigd om te zeggen, hè, ik ook van ja, nee, maar hij ging daar toch naartoe om een koning te zalven. Nee, hij ging daarheen om te offeren. Geen leugen. God die helpt hem om zijn angst te overwinnen. En hij gebruikt zelfs een afleidingstruc om stel dat Saul te weten komt of dat de mensen ernaar gaan vragen. Dat hij een afleidingstruc kan gebruiken om te zeggen ik ga daarheen om te offeren. Terwijl hij ten diepste daar naartoe gaat natuurlijk om een nieuwe koning te zalven. Ja, dan komt hij uiteindelijk in Bethlehem en dan nodigt hij die oudste uit voor dat feest, voor dat offerfeest. En dan is Isaïe daar en die zonen van Isaïe zijn er en dan moet die jongens uiteindelijk een koning gaan offeren. Gaan offeren, gaan zalven, sorry. En nog een beetje te ver in de war met Isaac, denk ik. Dan moet hij daar een koning gaan zalven. Nou, waar let je dan op? Ik zie wat jij niet ziet. Kennen jullie dat spelletje? Dat doen we wel eens in de auto, hè? En de kleur is rood. Nou, en dan eentje die heeft iets in gedachten en die ziet iets roods. En de anderen moeten dan allemaal dingen gaan raden. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. En dan raden ze allemaal dingen tot ze uiteindelijk zien wat jij in gedachten had. Maar jij bent de enige die aan het begin weet waar je het over hebt. Die anderen weten dat nog niet. Kennen jullie wel, hè, dat spelletje? Of wordt dat niet meer gedaan tegen? Wij doen het in de auto nog wel eens. Wordt de autorit wat leuker van soms, hè? Als je heel lang onderweg zit. Ik zie wat jij niet ziet. God is hier bij de zalving van koning David. Op dit moment in de preek, aan het eind niet meer. Op dit moment de enige die ziet wat de mensen nog niet zien. Want Samuel die ziet daar Eliab binnenkomen. En dan, ik stel me dat zo voor, hè, hoe staat het er ook alweer. En het gebeurde toen zij kwamen, dus die jongens. Dat Samuel Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. En dan zegt God tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Ik denk dat Eliab net zo iemand als Saul was. Van Saul staat er dat hij hoger was dan iedereen van het volk. Dat was een grote vent. Wij zouden zeggen misschien een klerenkast. Sixpack. Ja, ik zeg het maar even zo. Zo stond ik ook toen ik een jaar of 18, 19 was voor de spiegel. Hè, zo te kijken of er wat spieren zaten. Daar kijken wij naar. En niet alleen wij, Samuel ook. En hij heeft die keuze die hij voor Saul maakte. Precies dezelfde dingen, daar let hij ook op bij de nieuwe koning. Hij trapte zo weer in. Want weer ziet hij iemand die groot is, die geschikt is, want hij is groot. En denkt hij, maar deze moet ik hebben. En ik snap het heel goed. Want bij Saul was het zo dat God gezegd had, hem moet je zalven. Moet je eens eventjes meebladeren naar 1 Samuel 10 vers 23. Samuel 10 vers 23 en 24. Dat gaat dan over de zalving van Saul. En dan staat er, zij snelden erheen en namen hem vandaar mee. Hij zat ergens tussen de bagage. En hij ging midden tussen het volk staan en van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het volk. Toen zei Samuel tegen heel het volk, ziet u wie de Heer heeft uitgekozen? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en zij zeiden, leve de koning. Zoals hij is er niemand. Een grote vent. En Samuel, die nu bezig is om een nieuwe koning te zalven, die denkt, ik moet weer zo iemand hebben. En dan spreekt God die bekende woorden tegen hem. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Let niet op zijn uiterlijk. Let niet alleen op zijn uiterlijk. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Weet je, het uiterlijk is niet onbelangrijk. Daar kom ik straks nog op. Heel kort nog iets over zeggen. Het uiterlijk is niet onbelangrijk. Zeker niet. Maar als je alleen naar het uiterlijk kijkt, als je alleen naar de buitenkant kijkt, dan word je heel vaak misleid. Dan word je heel vaak voor de gek gehouden. En God die weet dat. En daarom zegt God tegen Samuel, de mensen zien aan wat voor oog is, wat je dus alleen aan de buitenkant ziet, maar God ziet het hart aan. Ik zal twee voorbeelden geven van manieren waarop wij naar de buitenkant kijken. Vorig jaar moesten wij, deed ik samen met een andere vader uit de klas, een groep jongens van school trainen voor schoolvoetbal. Toen moesten we op een gegeven moment tegen een tegenstander, ik doe het nu een beetje overdreven hoor, maar daar liep een jongen rond. Nou, die was groter dan mij. Hij was groter dan Paul die daar zit. Het was nog net geen Goliath, maar die jongen zat nog op de lagere school. Het was een reus van een jongen. En ik zag die jongen. En je denkt ook gelijk dat hij supergoed kan voetballen. Maar hij bakte er echt niet veel van. En wij hadden in ons team een heel klein mannetje. En die was zo vreselijk goed. Terwijl als je ze van tevoren naast elkaar zou zetten, was het echt David en Goliath. En dan ben je geneigd om naar zo'n jongen te kijken en denken, oh, die is groot, die kan goed voetballen. Zegt helemaal niks. Je beoordeelt iemand als positief. Hij kan goed voetballen. Op grond van zijn uiterlijk. Zegt helemaal niks. Het kan ook negatief. Een tijdje geleden kwam er een spreker bij ons. En die zat in de kerk voordat hij moest spreken. En mijn vrouw die had precies hetzelfde als ik. Dus gelukkig was ik niet de enige. Die dacht bij voorbaat al hoe hij eruit zag. Zijn kleding. Oh nee. Een beetje. Ja, hoe moet je dat nou? Ik moet niet te veel erover zeggen. Maar het wordt gewoon helemaal niks. En toen kwam hij het podium op. En toen deed hij nogal druk. En toen zei mijn vrouw ook nog. Hij heeft zijn pilletje zeker niet gehad. En een beetje popiopie aan het begin dachten wij. Het was zo'n vreselijk mooie preek. En die man was zo kwetsbaar daarvoor op het podium. En die vertelde gewoon eerlijk hoe moeilijk het soms ook was in de gemeente. En dat hij er tegenaan liep enzovoort. Prachtig. En toen dacht ik achteraf ook. Oh, je ziet zo iemand, weet je wel, alleen aan de buitenkant. De mensen zien aan wat voor ogen is en je vel gelijk een oordeel. Ik ken die man zijn hart helemaal niet. En na die preek was die man totaal anders voor mij. Ik ben naar hem toe gegaan. Ik zei bedankt voor de boodschap. Zo misleidt. De buitenkant ons heel vaak. Nogmaals, de buitenkant zegt. De buitenkant is niet onbelangrijk, maar heel vaak misleidt de buitenkant ons. En gelukkig is God degene die niet alleen naar de buitenkant kijkt, maar ook naar de binnenkant. Hij is ook degene die ons binnenkant kent. En hij zegt hier tegen Samuel: de mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Nou, wat is dat, het hart? Daar kun je een hele preek over houden, maar wij denken dat vaak, hè? Dan zeggen mensen ook. Ja, het moet niet alleen in je hoofd zitten, maar ook in je hart. En dan gaan ze met hun vinger wijzen naar de hartspier. Nou, de hartspier heeft in de Bijbel niks met je hart te maken. Ja, als die niet klopt, dan leef je niet meer. Maar het hart in de Bijbel is eigenlijk jouw binnenkant. Wie jij als persoon bent. Het is je verstand. De bron van waaruit je je keuzes maakt. Maar het is ook je gevoel. Het is je levensoriëntatie, het is je persoonlijkheid. Het is wie jij als persoon van binnen bent. Degene onder ons die wel eens bij een dode hebben gestaan of in een kist hebben gekeken, die weten wat ik bedoel. Daar ligt iemand, ja, hij ligt er nog. Je kunt het zien, het is die persoon, maar het hart is eruit. Het is hem wel, maar het is hem ook niet. Het leven is eruit, de persoon is het eigenlijk niet meer. Nou, dat is wat God bedoelt met het hart. Wie jij als persoon van binnen bent. Niet alleen die buitenkant, maar juist ook wie jij bent in je denken, in je oriëntatie, in je gevoelens, in je empathie. Dat is wat God zegt. Niet alleen die hartspier. Juist niet. Maar wie jij van binnen bent. Het is mooi om te zien ook, hè, dat David de man naar Gods hart wordt genoemd. Prachtig, als dat voor ons ook geldt. De man naar Gods hart. Dat betekent niet dat je volmaakt bent of perfect. Dat was David ook zeker niet. Maar de man naar Gods hart. Als je zo'n hart mag hebben. Ja, hoe is dat gegaan, hè, bij die zalving van David? Kun je natuurlijk best eens over nadenken. Hè? Hoe is dat nou precies gegaan bij die zalving van David? Ja, we weten hoe het ging. God had iemand voorzien. God had iemand gezien. Nou, en dan komt Samuel daar bij die zonen en die staan daar allemaal op een rijtje en dan is het een soort lot, een soort grabbelton. Izie, die had 7 of 8 zonen en God zegt van, die is het. Nee, zo is het niet gegaan. Zo denken wij soms bij verkiezing, hè, of uitverkiezing of als God kiest. Een soort grabbelton, ik zeg dat een beetje oneerbiedig, maar zo'n beeld kun je er soms bij hebben, een soort grabbelton of een lot uit de loterij en die is het. Nee, zo is het niet gegaan. Genade. Is het genade geweest dat God David gekozen heeft? Ja, zeker. Het is altijd genade, want we hebben als mens nergens recht op. God zegt over de verkiezing van Israël. Ik heb jullie niet uitgekozen als volk omdat jullie de grootste waren. Jullie waren zelfs de kleinste. Pure genade. Was David minder knap dan zijn broers? Nee. Nee, gelukkig niet. Ben ik eigenlijk wel blij mee dat er staat. Er staat in vers 12, daar kom ik zo meteen nog op. Hij was rossig. Had mooie ogen en was knap. Dus God heeft hem ook niet uitgekozen omdat hij nou per se een lelijkere buitenkant had dan zijn broers. Ik heb het ook een aantal mensen, ook die veel verstand hebben van de Bijbel, nagevraagd. Waarom heeft God nou David uitgekozen? Je krijgt er niet helemaal de vinger achter. Het blijft een soort van mysterie. Maar er staan 2 teksten, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, Waaruit het iets duidelijker wordt. In Psalm 89 en in Handelingen 13 staat het ook. Daar staat dat God David een man naar zijn hart heeft gevonden. God heeft David een man naar zijn hart gevonden. God was op zoek. Er staat in 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde. En hij wil zich sterk bewijzen aan iemand van wie het hart volkomen gericht is op hem. En iets dergelijks dat God zoekt, zegt David ook aan het eind van zijn leven tegen zijn zoon Salomo. God die ging daar over de aarde, zo moet je dat voorstellen, met zijn ogen. En hij keek en hij zocht een nieuwe koning, want hij zag dat Saul het verprutst had. En toen zag hij David. Die is geschikt om koning te worden. En dat blijkt ook wel later, want hij is dapper. Hij vecht tegen Goliath, hij vocht tegen beren, hij vocht tegen leeuwen. Maar vooral zijn hart is gericht op mij, zijn binnenkant. De keuzes die hij in zijn leven maakt, die komen voort uit de keuzes die ik graag zou willen. En als heel dat volk zich laat intimideren door Goliath, dan, ik zeg niet dat David niet bang is, maar dan zegt hij van, mag deze onbesneden Filistijn God tarten? En dat heeft God gezien in David. Oh, het was dus David die helemaal geschikt was. Nee, zo zit het natuurlijk ook weer niet. Want God houdt David ook vast. Je moet niet theologisch dicht gaan timmeren. Maar God heeft iets gezien in David waarvan hij dacht, ja, dat is het. En ik denk dat hij daar heel blij van geworden is. Omdat hij wist dat het met David goed zou komen. Dat David degene was die nodig was op de plek van koning Saul. Prachtig. Niet dogmatisch dicht timmeren. Nee, niet dogmatisch dicht timmeren. Is het nou David die geschikt is? Of is het nou Gods genade? Nee, allebei. Dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. Dat zie je wel vaker. Ook in het Nieuwe Testament. Werkt uw zelfzaligheid, want het is God die in u werkt. Allebei. Nou, dan het laatste. Kort nog. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, God kijkt niet alleen naar de buitenkant. Hij kijkt naar de binnenkant. Ja, maar hij kijkt ook naar de buitenkant. Dat vind ik wel mooi in de Bijbel. Dat is ook weer zoiets. Hè? Dat zijn mensen zijn daar ook toe geneigd. Ja, het gaat alleen om de binnenkant. Ja, daar kun je alles plat mee slaan. De buitenkant is niet belangrijk. Nou, als je een pak melk in de koelkast zet zonder buitenkant wordt helemaal niks. Snap jullie wat ik bedoel? Een pak melk heeft ook een buitenkant nodig. De buitenkant is voor God wel degelijk belangrijk. Het gaat niet alleen om de buitenkant. Nee, dat klopt. Maar de buitenkant is wel degelijk belangrijk. En daarom vind ik het ook zo mooi dat de staat van David, hij was rossig. Dat betekent hij had ik heb het opgeschreven hier. Een frisse kleur door het buitenleven. Hij had een frisse kleur door het buitenleven. Hij had mooie ogen en hij was knap om te zien. De Bijbel heeft oog voor schoonheid. Kijk maar naar de schepping. God heeft niet een saaie wereld geschapen. God heeft een prachtige wereld geschapen. Met die schitterende bloemen, met die weergeloze planeten, met die dieren. Al die kleuren. Wat een mooie buitenkant. Kijk maar naar de tempel. Dat was niet een saai gebouwtje. Dat was een en al goud. Kijk maar naar de nieuwe schepping die komt. God heeft oog voor schoonheid. En dat zinnetje van ja, het gaat alleen om de binnenkant. Dat is niet waar. Het gaat ook om de buitenkant. Maar het gaat niet alleen om de buitenkant. En in onze cultuur, maar goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen, draait het veel te veel om de buitenkant. Want op Facebook en op Instagram en weet ik wat allemaal, daar gaat het vooral over de buitenkant. En dan zien we niet de binnenkant. En dan zien we van iemand een prachtig profiel aan de buitenkant, terwijl die van binnen ontzettend eenzaam is. God ziet de buitenkant en de binnenkant. Maar de buitenkant doet er voor God wel degelijk toe. En daar kan ik nog heel veel van leren. Mijn vrouw is daar veel beter in dan ik. Die ziet er altijd prachtig uit. Of altijd prachtig uit, dat is heel overdreven. Maar ze besteedt heel veel op een goede manier, dan moet ik het netjes zeggen, aandacht aan haar kleding. Ze investeert daarin. En ik ben daar veel te slordig in. Dit shirt, ik wil eerlijk wat ik nu aan heb, heeft zij gisteren voor mij gekocht. Niet om dat vanmorgen aan te trekken, maar deze stond er dan toevallig goed bij. Maar ik ben daar veel te slordig in. En we moeten echt, ja, misschien zijn die mannen hier anders. Maar in het algemeen is het zo dat we soms best iets mooier voor onze partner eruit kunnen zien. Ja, ik ben toch al getrouwd. Ja, en dan? Mag jouw man of jouw vrouw niet meer een mooie man of vrouw in huis hebben? Ja, maar het gaat om de binnenkant. Ja, dat zal allemaal best. De Bijbel heeft ook oog voor schoonheid, jongens. Echt waar. Kijk maar eens wat er staat over koningin Esther. Moet je maar eens na gaan kijken. Ze liet zich niet helemaal opkalefateren zoals al die andere dames. Nee, maar ze deed wel iets. Moet je thuis maar eens opzoeken. Ga het niet zeggen. Zoek thuis maar eens op. We hebben soms een soort beeld. Hè? Het moet allemaal sober. En het moet allemaal. Het gaat om de binnenkant. Nee, de Bijbel heeft ook oog voor schoonheid. En daarom vind ik het ook zo mooi dat het hier zo naast elkaar staat. Dat God aan de ene kant zegt. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. Maar dat het tegelijkertijd van David staat dat hij rossig was. Mooi woord, rossig. Mooi door buitenleven. Mooie ogen. En knap was om te zien. De Bijbel heeft er wel degelijk oog voor. Ja, en dan wordt hij gezalfd. 22 jaar is hij dan. 22 jaar. Nou, en dan is het geregeld, hè. Dan is hij koning en dan de pracht. Nee. Nee, dan begint de ellende pas. Het is niet zo als je door God gezalfd wordt, of als je tot geloof komt, of als je een gemeente sticht, of noem maar op. Of als je door God gezegend wordt, of als je, zoals bij Samuel, dat de belofte in vervulling gaat. Ja, want God had beloofd dat hij iemand aan zou wijzen, en dat doet hij. Nou is het allemaal geregeld. Nee. Nee, dan moet hij 8 jaar lijden onder Saul, en dan wordt hij van hop naar her gestuurd. Dan is de vluchteling in zijn eigen land. En dan wordt hij uiteindelijk koning in Hebron. En dan 15 jaar later pas in Jeruzalem. Vanaf het moment dat hij gezalfd is, totdat hij koning is in Jeruzalem, zit 15 jaar lijden, strijd. Poeh. Het is niet zo dat als je door God gezalfd wordt, of als je een bepaalde taak krijgt, dat het allemaal makkelijk gaat, jongens. Als je dat denkt, dan kom je bedrogen mee uit. Maar we hebben vanmorgen al een psalm gehoord over David. Als je ziet wat God door David heen gedaan heeft. En wat God door David heen doet. Dat is prachtig om te zien. Dat is het beste wat er is. En ondanks zijn zonde en zijn overtredingen. Wordt David de man naar Gods hart genoemd. Voordat hij de mist ingaat met Bathseba. En daarna is hij het nog steeds. God zoekt geen volmaakte mensen. Maar wel mensen met wie hij iets kan. Ja, ik zie wat jij niet ziet. Nog een paar kleine dingetjes. En dan rond ik af. Ik zie wat jij niet ziet. Misschien hebben jullie wel eens dat filmpje gezien, jongens, of voor de jongeren. Dan is er een groepje basketballers. En er zijn twee teams. Een wat donkerder team en een wat lichter team. En dan krijg je van tevoren krijg je een opdracht. Dan gaan die basketballers overspelen. Dan moet je tellen hoe vaak die spelers in dat lichte team de bal naar elkaar overspelen. Nou, en dan begint dat filmpje. Er wordt overgespeeld. Nou, 13 keer. Oké, nu moet je datzelfde, dus echt precies hetzelfde filmpje. Nou moet je datzelfde filmpje moet je nog een keer kijken. Heb je ook gezien dat terwijl er overgespeeld werd, er een man in een berenpak gewoon door het beeld heen liep? Wie heeft het filmpje wel eens gezien? Want ik zie, ja. En dan ga je nog een keer kijken. En inderdaad, joh, er loopt gewoon een man in een berenpak door het filmpje. Precies op hetzelfde moment dat jij aan het tellen was, hoe vaak dat witte team met elkaar aan het overspelen was. Maar je had er helemaal geen oog voor. Want je was zo bezig om te kijken hoe vaak er overgespeeld, dat je heel die man in een berenpak niet zag lopen. Ik zie wat jij niet ziet. We zijn soms zo gericht op de buitenkant. Of op het verleden. Of alleen op de binnenkant. Dat we geen oog hebben voor dat andere. Waar God ons oog op wil richten. Ik zie wat jij niet ziet. Ik moest ook nog denken aan de Heer Jezus. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, hij was de zoon van David. Hij kwam ook uit Bethlehem. Bethlehem was een beetje een verachtelijke stad. Omdat Rutte Moabitische daar woonden. En Israëli's die hadden niet zoveel met buitenlandse vrouwen zoals de Moabieten. Bethlehem was een beetje een verachtelijke stad. Profeteert Micha ook over, hè? Maar Jezus kwam er wel vandaan. En Jesaja zegt, hij had geen gestalte, nog heerlijkheid. Dus er was niks koningsachtigs aan Jezus te zien. Maar God zegt, hij is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen had. God zag er alles in. Als je ziet wie de Heer Jezus is, dan zie je alles in hem. Je begrijpt hem niet altijd, Samuel begreep God ook niet, maar dan zie je alles in hem. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, ook als het gaat over de wereld om ons heen. Hè, er is zoveel kapot gemaakt, er is zoveel ellende. De natuur, prachtig, maar soms ook zo verwoest. En dan toch. En dan, want dat is geloven, hè? Toch zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Ja, die wereld is kapot, Maar God heeft gezegd en beloofd, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat je naar een dode boom kijkt, niet ontkennen dat die boom er niet staat, nee, die boom is dood. Maar dat je zegt, Heere God, is daar een dode boom. Maar ik weet, er komt een nieuwe schepping. Professor van Ruler, bekende theoloog uit de vorige eeuw, die zei, christenen, dat zijn mensen met een binnenpretje. Ondanks alle ellende, ondanks al het verdriet, waar het zo vaak over gaat, dat je toch mag weten, christenen zijn mensen met een binnenpretje. Want het beste komt nog, dat heeft God beloofd. En tot slot dit, ik zie wat jij niet ziet. Je wordt misschien vaak teleurgesteld in jezelf, ook als je in de Heer Jezus gelooft. Maar God ziet in jou een Christus. Niet omdat jij zo goed bent, niet omdat jij zo volmaakt bent, maar omdat je in Christus bent. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Amen.